Het was weer een lange reis, maar het is altijd de moeite waard als we elkaar weer zien. En ik ben ook dankbaar dat Linda bij me is, want ze helpt me met de boekjes. Ik heb ook weer nieuwe boekjes en het nieuwe dagboek voor het nieuwe jaar. Dus we komen met veel lading en we willen, we willen los terug. Maar het is goed om hier te zijn. Broeder Walter had gevraagd of dat ik wil spreken over Efeze hoofdstuk 1 van 1 tot 14. En toen werd ik ontzettend blij, want de Efezebrief is mijn lievelingsbrief in de Bijbel. Weet je, er zijn drie rivieren van profetie in Gods woord. De volken, het Joodse volk en de gemeente van God. De volken, zegt Paulus in Thessalonicenzen 4, vers 5, leven zonder God. Het Joodse volk, de Heer Jezus riep de discipelen allereerst naar het Joodse volk, ga naar de verloren schapen van het volk van Israël. Laat u bekeren uit dit verkeerde geslacht, zei Petrus. Dus de volkeren leven zonder God. Het Joodse volk is verloren. En de gemeente van God, dat zijn alleen maar geredde mensen uit de volken en uit het Joodse volk. Een hemels volk. In Leviticus 19, vers 19 staat, je mag niet mixen. Je moet de volkeren laten in de Bijbel. Het Joodse volk, het aardse volk laten. Maar de gemeente van God, zijn hemelse volk, ook apart zetten. Niet mixen. Want dan krijg je een hele verkeerde theologie. En dat is heel belangrijk. Juist vandaag, dat je niet in verwarring raakt. De Efezebrief is heel belangrijk en we lezen één vers uit de achtergrond. Paulus is in Efeze 2 jaar geweest en dit zegt hij over Efeze. In Handelingen hoofdstuk 19 vers 10. Handelingen hoofdstuk 19 vers 10. Dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als de Grieken. Dus zowel Joden hebben het evangelie nodig en de Grieken hebben het evangelie nodig. En daar heb ik gelijk een mooie anekdote. Want toen ik hier vanmorgen kwam, zag ik het boekje van Watch My Knee. Zitten, wandelen, standhouden. Dat gaat over de rondschrijfbrief van de gemeente, de Efezebrief. Maar Watchman Nee was een Chinese gelovige en hij zat onschuldig jarenlang in de gevangenis. Richard Wurmbrand, een Joodse gelovige uit Roemenië, ook jarenlang onschuldig in de gevangenis. En deze Joodse gelovige en deze Chinese gelovige zijn één in Christus. Amen. 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 En ze hadden hetzelfde vers wat hun er doorheen hielp. Hooglied 1 vers 1. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want zijn liefde is beter dan de wijn. Ik las dat in het boekje van Richard Wurmbrand en een paar jaar later las ik een boekje van Watchman Nee. En dacht ik, wat is dat toch een prachtig voorbeeld. Joodse achtergrond. Chinese achtergrond en de nieuwe mens in Christus. En dat is het belangrijkste van de gemeente van God. Niet of dat je een Jood bent of een Griek, in wat voor huisje je ook zit, wat is belangrijk? Ben je in Christus? In Adam ben je een verliezer. In Adam ben je arm. In Adam ben je geestelijk zelfs dood en hangt de toren van God over je. Maar in Christus ben je mega rijk geworden. In Christus ben je een hemelburger. Wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Nou gaan we lezen. heb mijn ei gelegd en nou gaan we lezen. Efeze 1 van 1 tot 14. Kom met mij mee over zee. Efeze 1, daar gaan we. Hou je vast. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen, en hier komt hij, in Christus Jezus, die in Efeze zijn. We hebben dus twee adressen, in Haarlem, maar ook in Christus. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Als hier een prediker komt en hij spreekt allemaal over de God van Abraham en Isaac of de God van de hemel, dan moet je gelijk een rood lichtje krijgen, want in het nieuwe verbond, in de gemeente, is hij de Vader van de Heere Jezus Christus. Natuurlijk dezelfde God. Maar het is goed om te weten, hij is de Vader van de Heere Jezus Christus. Dat is de titel die Paulus hem geeft. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijk zegen in de hemelse gewesten in Christus. Waarom benadruk ik dat de gemeente van God is niet Israël? Israël werd gezegend als ze gehoorzaam waren. Deuteronomium 28. Maar de gemeente van God is alreeds gezegend. En als gevolg daarvan, uit dankbaarheid, gehoorzaam je. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Wanneer is Israël uitverkoren? Voor de grondlegging van de wereld of na de grondlegging van de wereld? Na de grondlegging van de wereld in Deuteronomium 7. Maar de gemeente van God, u die in Christus bent, zijn oog was op u voor de grondlegging van de wereld. Is dat mooi of is dat mooi? Begrijp ik het? Nee, maar ik ben er wel blij mee. Dat hij aan mij dacht, voordat hij de sterren in de hemels plaatste. En dat moet je aanvaarden in geloof. Weet je, die gedeelten van de Bijbel die ik met mijn verstand niet begrijp, zijn juist de mooiste gedeelten. Want die vertellen mij dat ik God niet ben. En ik moet dit aanvaarden in geloof. Efeziërs, jullie zijn geboren als niet-Joden. Jullie voelen je misschien niet zo belangrijk, maar jij bent in Christus. En jij bent voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. Ha, het is te mooi om waar te zijn, maar het is nog waar ook. Want de Bijbel is de waarheid en de Heere Jezus is de waarheid. We gaan naar vers 5. Hij heeft ons voorbestemd, waarvoor? Om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee ons genadigd heeft in de geliefde. Wij zijn 100% aanvaard in de geliefde. Je hoeft je nooit af te vragen of God van je houdt. Want je bent in de geliefde zoon van God. En omdat je in hem bent, heb je diezelfde positie die hij had, geliefd door zijn vader. En waarom dit, het werk van de vader, van 4 tot 6, tot lof van zijn heerlijkheid. Nu gaan we over naar de zoon in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dat is een mooi woord. Overeenkomstig. Als we bijvoorbeeld een liefdegave vragen van iemand die een nood heeft. En jij bent een miljonair en je geeft hem 25 euro, dan geef je niet overeenkomstig, maar uit. Maar als je iemand in nood ziet en hij zegt, ja, ik heb 25.000 euro nodig en je geeft hem 30.000, dan geef je overeenkomstig. Overeenkomstig, dat is zo rijk. Wij zijn net zo rijk als Christus. En hij heeft ons verlost door zijn kostbaar bloed. Dus het eerste wat de gelovigen moeten weten, je bent niet waardeloos. Jij bent waardevol. Jij bent uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En je bent verzoend. Hoe ben je verzoend? Door het kostbare leven, het kostbare bloed van zijn zoon. En nu derde. Er is er nog een in de drie eenheid, de Heilige Geest. En dan gaan we in vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. En hier komt het voor de tweede keer. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel. En dan voor de derde keer tot lof van zijn heerlijkheid. Weet je, Efeze 1 vers 3 tot Efeze 1 vers 14 is één zin in het Grieks. Paulus is daar zo vol van dat hij gewoon blijft vertellen. Hij zegt, ik wil jullie vertellen, de Vader heeft je uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. De Zoon, hij heeft je verzoend met God door zijn kostbare bloed. De Heilige Geest is in je hart gekomen toen je tot geloof kwam. En God heeft daar zijn zegel op gelegd als onderpand. Dit gedeelte is onze positie in Christus. Dit maakt ons hemelburgers. Ik vind het zo mooi. Ik doe een serie over Jozef. En dan is Jozef getrouwd met Asnat, een Egyptische bruid. En dan krijgt hij twee zonen. Maar hij geeft die twee zonen wel Hebreeuwse namen. De eerste is vergeten, Manasse. En de tweede is Efraïm, dubbele zegen. Wat ik nou zo mooi vind, Jozef, een prachtig type van de Heer Jezus, was in Egypte, maar Egypte was niet in Jozef. Ook al was hij getrouwd met een heidense bruid, geeft hij zijn namen, zijn kinderen, Joodse namen. Manasse betekent, hij doet mij vergeten. Oh, wat was Jozef een hoop kwaad aangedaan. Door zijn broeders, door de vrouw van Potifar, door de schenker die hem vergeten was. Maar hij koos ervoor om een deel van de oplossing te zijn. Hij koos ervoor om dat niet langer over zijn hoofd te laten hangen, om te vergeten. Natuurlijk was hij het niet vergeten, maar hij hield het niet langer tegen hen. En daarna kwam Efraïm. En dat betekent dubbele zegen. Eerst Manasse en daarna Efraïm. En weet je wat er van Jozef staat? Zijn vrucht ging over de muur. Wil je een vruchtbaar leven hier op aarde? Vergeef allen die je bezeerd hebben. Want na vergeving komt genezing. En daarna zal je dubbele vrucht dragen, hier reeds op aarde. Ik lag eens een keer met een rugoperatie in het ziekenhuis en toen gebeurde er wat. Mijn meester kwam naast me te liggen. En die kwam uit Barneveld. Hij was de meester in Lexmond en ik weet het nog als de dag van gisteren. Dan zei hij tegen mij, och jochie, mocht het nog eens staan te gebeuren. En dan schrilde ik. En jaren later lag mijn meester naast me. En de volgende morgen, ik hoor hem roepen tot de Heere God. Hij riep Psalm 130 naar de Heere toe. Uit de diepte van ellende roep ik tot u. En de geschiedenis gaat, mijn meester is in de ruimte gestorven. Maar broeders en zusters, hoe jammer. Die dief aan het kruis, of die man aan het kruis naast de Heere Jezus, ja, behouden, omdat hij inzicht dat hij een zonder was. Maar hij kon niets meer doen, hij zat vast. Broeders en zusters, de redding is niet het einde. De redding is het begin om hier op aarde alreeds een hemels leven te krijgen. We hebben het net gezongen over de liefde. Dat was een gebod. Maar nu is het geen gebod meer, want de liefde van God is in onze harten uitgestort. En dat is zo heerlijk. Als je van vanmorgen af in gaat zien wie jij bent in Christus. Want je bent mega, mega, mega rijk. En of dat je nu een Jood bent of een niet-Jood. Want Paulus zat in de gevangenis omdat hij een roeping had voor de niet-Joden. Hij zat voor hen in de gevangenis en hij vertelt hun, jullie zijn apart gezet van voor de grondlegging van de wereld. Jullie zijn verzoend door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. En jullie zijn mede-erfgenaam. Weet je wat een mede-erfgenaam is? Dat is iemand die al Gods belofte beaamt met ja en niet ja maar. Mag je nooit meer zeggen. Weet je wat je een erfgenaam bent, maakt? Dat al Gods beloften die in Gods woord staan, die zijn van mij. Zeg het eens, die zijn van mij. Die zijn van mij. En ik zeg ja. En ik zeg amen. Ik had vanmorgen nog met Linda erover. Die Jacob, hè. Zoveel jaren verspild. Zonde toch, want we hebben maar één leven. Maar zegt Jacob, alles is tegen mij. Maar alles werkte ten goede van hem. Maar hij zag het niet, omdat hij de belofte niet geloofde van Jozef met die twee dromen. Maar als wij waarlijk mede-erfgenamen worden, dan gaan wij Gods beloften geloven. En één van Gods beloften is Romeinen 8, vers 28. Als wij dan de Heere van harte lief hebben, dan werkt hij alle, 100%, alle dingen ten goede. Dat zal je zien. Weet je, die mensen aan de overkant van het meer zeiden uiteindelijk, hij heeft alles wel gedaan. 100%. Mede-erfgenamen zijn we geworden. Zo rijk als Christus. En dan gaan we ook leven met zijn beloften. En al zijn beloften zijn ja en. Want deze Bijbel is vol met beloften. En als je eenmaal dat laat zakken van je hoofd naar je hart, dat de schepper en onderhouder van dit universum in jouw hartje woont, ja, dan ga je daar ook dingen door zien. Dat hij oneindig veel meer doet dan wij kunnen bidden of beseffen. Oh, wat een dag was dat voor mij, zeg. Toen ik inzag dat de Heer Jezus, die voor mij stierf 2000 jaar geleden, in mijn hart is komen wonen. Ik werd een nieuwe schepping. Ik werd een nieuw mens. En ik werd zo dankbaar. En ik werd zo rijk. En dat is nu 52 jaar geleden. Maar ik zeg het u eerlijk. Ik had alles toen ik tot geloof kwam. Maar ik voel me nu veel rijker. Weet je waarom? Ik heb het meer door hoe het zit. Maar ik heb alles al ontvangen. Kijk maar naar die kleine baby. Alles zit erop en eraan. Het is nog klein, maar er groeien geen benen en armen bij. En dat is zo heerlijk. Toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de totale Godheid in ons hart. Volmaakt in Christus. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Pas hoorde ik over een broeder. En die was ziek en hij ging sterven. Broeder, ben jij zenuwachtig dat je gaat sterven? Nee, zei hij, want ik heb sinds mijn bekering geleefd met Efeze 2, vers 6. Heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat was Reinhard Bonke, by the way. Hij leefde vanaf het eerste van zijn bekering met Efeze 2 van 1 tot 10. En in hoofdstuk 2 vers 6 staat dat wij alreeds met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten. En daarom zegt Paulus ook, het sterven is mij gewin. Het leven is mij een persoon Christus. Wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Wij die geloven zijn verzoend door het kostbare leven, het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. En het werk van de Heilige Geest, hij heeft ons zijn zegel gegeven. En daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Want dat zegel, ja, als je daar een studie van maakt, dan vertelt dat veel. Allereerst, dat zegel, dat is zekerheid. Toen Daniel in de leeuwenkuil gegooid werd, werd er een zegel gedaan, zodat hij er zeker in zat. Ten eerste, broeders en zusters, op het moment dat je tot geloof komt, gaat de twijfel sterven en komt de zekerheid in je hart. En op het moment dat er zekerheid komt in je hart, kan God aan het werk. Want zolang je blijft twijfelen, ben je als een golfje in de zee. Het gaat maar heen en weer. 21 jaar heb ik daar last van gehad. Maar toen ik eenmaal zei tegen mezelf, ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik bij de Heer Jezus hoor en dat ik eens bij hem mag wonen en dat hij in mijn hart woont, toen ging ik gebruik maken van dat zegel en kreeg ik zekerheid. Het tweede is ook, het is authentiek. Het is echt. Izebel en Agab, die wilden de wijngaard van Naboth. Dat is een lelijk verhaal. Maar wat deed Izebel? Die maakte er een brief van met het zegel van de koning. En dat maakte alles authentiek. Het derde is Jeremia. Jeremia moest een stuk land kopen tijdens de Babylonische ballingschap. En dat maakte voor Jeremia mijn eigendom. Hij heeft er nooit van genoten, maar hij moest dat land kopen toen het volk in Babylonische ballingschap ging. En het laatste, het zegel, dat komt uit Esther 8, geeft ons autoriteit. Op het moment dat we tot geloof komen, doet God daar zijn zegel op. Dit vertelt mij, ik heb zekerheid van het geloof. Ik ben authentiek. Ik ben zijn eigendom. En ik heb de autoriteit van Christus. En er staat er zo mooi in Efeze 1 vers 14. Over die verlovingsring. Weet je, als een jongen naar je toe komt en hij zegt tegen je, nou, ik zie je allemaal zitten. En ik denk dat ik het maar eens probeer om met jou te trouwen. Nou, dan hoef je niet zo erg onder de indruk te komen. Maar als die komt met een dure ring, dan weet je dat hij het meent. Amen. Nou, op het moment dat je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest in je hart. En dat is het onderpand. En het onderpand is het bewijs dat je eens hem zal zien zoals hij is. We hebben het gezongen vanmorgen. De bruid van Christus. Oh, dat vind ik zo mooi. Uit dat boekje van Rut. Rut was een Moabitische. Moab, van mijn vader. Uit incest geboren, de dochter van Lot. Maar Rut koos ervoor om te gaan leven onder de vleugels van de God van Israël. En later onder de vleugels van Boas, een type van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 4 zijn ze getrouwd en is Rut net zo rijk als Boas. En dat is zo heerlijk. Wij zijn net zo rijk als onze bruidegom. En dit verandert ons. Ja, wij zijn nog in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. Wij leven met een geopende hemel. Want weet je, in het Oude Testament wordt Israël genoemd de wijngaard, de vrouw, de kudde, de gemeente. Maar er is één woord, broeders en zusters, en hou het vast. Dat vinden we niet wat betreft Israël. En dat is het lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus. En zoals het lichaam verbonden is met het hoofd, zo zijn wij één met hem. Dat is een ander verschil. God was in de hemel, het volk was in de woestijn en als Mozes de tent ging, dan zakte de wolkolom. Maar als hij dan weer wegging, dan ging de wolkolom weer omhoog. Maar bij ons is het anders. Wij zijn verenigd met het hoofd in de hemel. Eén geest met hem, één plant met hem. En dit is zo uniek, de gemeente van God. En laten we als gemeente ons ervoor inzetten dat de Heere Jezus het hoofd is van zijn gemeente. Want voor 1000 jaar hebben ze het hoofd van de gemeente gestolen. Als ik 600 jaar geleden gezegd heb, Christus is het hoofd van de kerk, dan had ik naar de brandstapel gegaan. Maar Christus is het hoofd van zijn gemeente. En iedere gelovige is net zo rijk als Christus. En iedere gelovige is verbonden met het hoofd. Dat hoorde Saul op weg naar Damascus. Saul, Saul, waarom vervolg je? Hij zei, ik vervolg de gemeente van God. Maar de Heer Jezus voelde elke klap. Nou, dit geeft ook ruimte. Dat wat er ook met ons gebeurt, het zij voorspoed of tegenspoed, hij weet ervan. En dat maakt hem een sympathieke hogepriester. Zoals ik morgen, als ik dan weer wat doe en ik sla op mijn duim, dan zeg ik mijn hoofd, auw, die weet dat. En zo ben je nooit en nooit en nooit en nooit meer alleen. Wij zijn gezegende gezanten. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Volmaakt in Christus. Verzoend door het kostbare bloed, het leven van de Heer Jezus. En wij hebben het onderpand in ons. Tot slot. Het Oude Testament geeft ons prachtige plaatjes. En een van de prachtige plaatjes vind ik wel aan het eind van Abrahams leven. Dan wordt hij getest. En dan staat er, neem uw enige geliefde zoon, Isaac. Ga en offer hem op de berg die ik u wijzen zal. Dus wat gebeurde er in het hart van Abraham? Isaac stierf in zijn hart. Hij wandelde 3 dagen, gaan samen de berg op, legt die jongen op het altaar. En dan stopt de Heere God op het juiste moment, dat weet de Heere God. Isaac mag van het altaar af en de andere kant van de berg komt het ram, gaat op het altaar in plaats van Isaac. Maar wat zien we dan? Na de gehoorzaamheid van die man van 30, Isaac, vader 100, hij had wel weg kunnen lopen, komt Rebecca in beeld. Genesis 23. In Genesis 24, het langste hoofdstuk, wordt de knecht door vader Abraham erop uitgestuurd om een bruid te halen voor zijn zoon. En de knecht spreekt altijd over zijn meester. Zijn meester, zijn meester. Hij vraagt om een teken. Dan komt dat meisje en die geeft water aan de kamelen. Het gebed wordt verhoord. Hij geeft geschenken. En op een gegeven moment zegt Rebecca: ik zal gaan. Ze had de bruidegom nog nooit gezien. En ze is ook niet verliefd geworden op de knecht. Maar uiteindelijk ging ze met Isaac in de tent. En werd Rebecca een deel van de Messiaanse lijn. Ja, zij maakte een keuze toen ze hem nog niet gezien hadden. Vandaag. We hebben de Heer Jezus nog niet gezien. Maar als je die keuze maakt voor de Heer Jezus, dan wordt je leven een wonder. Weet je waarom? Omdat de wonderbaarlijke in je woont. Jij wordt een wandelend wonder. Niet uit te leggen. Maar het is een hemels leven hier op aarde. En dat was de belofte tijdens de wet in Deuteronom 11, vers 21. Dat wij zullen leven een hemels leven hier op aarde. De Efezebrief. Geniet ervan. Smul ervan. En laten we daar de Heere voor danken. Vader in de hemel, u weet het, Heere, hoe passie ik heb voor deze brief, deze rondschrijfbrief, die naar alle gemeenten ging, waarin we mogen leren als gemeente van God wie wij zijn in Christus. Voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. Verzoend alleen maar door het kostbare bloed. Verzegeld door de geest van God, de geest met kracht. De geest van Jezus. En zoals u was op deze aarde, zijn ook wij hier op aarde. Ik dank u daarvoor. En komt u er maar mee tot uw doel. En broeders en zusters, ik zou graag willen besluiten met het gebed van Paulus in hoofdstuk 1. We lezen het gewoon. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Amen.